Aan de telefoon Francine Mestrum. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Kunt u zichzelf nog eens even voorstellen?
Oh, Francine Mestrum. Ik ben een gepensioneerd onderzoeker die het niet kan laten blijvend onderzoek te doen naar vooral internationale dimensies van sociaal beleid, ontwikkeling, armoedebestrijding en dergelijke meer. Dus ik bestudeer vooral wat er op internationaal vlak gebeurt.
Inderdaad. En u schrijft voor Uitpers?
Ik schrijf voor Uitpers en mijn eigen website, Global Social Justice.
Ja, en Uitpers, wat is dat eigenlijk precies? Dat zijn ook allemaal thema's die over sociale wereldzaken gaan, geloof ik.
Ja.
Dat heb ik goed geformuleerd, blijkbaar. Dus ik las een artikel van u, want ja, het stoort mij al een paar jaar, dat zo ontwikkelingssamenwerking, dat is iets waar zo precies helemaal niemand meer mee bezig is.
Nee.
En voilà, dus we gaan meer dweilen en we zetten de kraan een beetje verder open. En daar komt het dan op neer. Nu, er was afgelopen week een bijeenkomst in Sevilla.
Een VN-conferentie, een van de vele VN-conferenties. In feite, deze week was het de vierde conferentie van de Verenigde Naties over de financiering van ontwikkeling. Dus je hebt daar twee problemen bij elkaar die vandaag heel erg problematisch zijn.
Ja, en wanneer was de eerste? Want gaat dat dan over de millenniumdoelstellingen van het jaar 2000?
Ja, onder meer. De eerste conferentie was in Monterrey, in Mexico, in 2002. En dat was, 2002, dat was inderdaad 2 jaar nadat die millenniumdoelstellingen waren goedgekeurd. Dat was ook 1 jaar na 9/11, ja. De terroristische aanslag in New York. En een heel ander soort evenement, maar ook heel belangrijk voor de tijd van toen. De Battle of Seattle, het begin van de anders mondialiseringsbeweging. En het zijn die drie dingen, met centraal voor de VN daarin de millenniumdoelstellingen natuurlijk, die hebben geleid tot een nieuwe reeks van internationale conferenties. Want je mag niet vergeten, millenniumdoelstellingen, dat ging erom dat men de extreme armoede wilde verminderen tot de helft. Tegen 2015. Dus daar was ontwikkeling voor nodig, daar was geld voor nodig.
Tegen 2015?
Pardon?
Tegen 2015?
Ja.
En dat is gelukt, nee?
Ja, dat is gelukt, mondiaal bekeken. Mondiaal bekeken is dat gelukt. Waarom? Omdat we in die mondiale context een groot land als China hebben. China had die millenniumdoelstellingen al gehaald op het ogenblik dat ze zijn goedgekeurd. Een ander groot land, India. Iets minder groei, iets minder armoedevermindering, maar toch in de mondiale cijfers doorslaggevend. Dus dankzij die twee landen zijn die millenniumdoelstellingen in 2015 gehaald. Maar als je dan gaat kijken naar landen als Afrika, daar is de armoede alleen maar toegenomen en blijft toenemen.
Bon.
En vandaag, in 2015, zijn dan doelstellingen van duurzame ontwikkeling goedgekeurd. Dat zou moeten gebeuren tegen 2030. We hebben nog 5 jaar, vandaar het belang van die conferentie van deze week. Maar er is ook opnieuw heel weinig uitgekomen.
Ja, want dan kan het woord duurzaam erbij, hè?
Ja, dan kan het woord duurzaam erbij, maar het helpt dus niet. De politieke wil ontbreekt volledig om nog iets te doen aan ontwikkeling, om nog iets te doen aan hulp voor de landen van het zuiden. Dat is weg.
Ja. En dat is vervangen waardoor, ieder voor zich?
Dat is niet vervangen door acties van overheden. Als je ziet wat nu uit die conferentie is gekomen, dan is het aanmoediging voor de particuliere sector, voor de privébedrijven, om te gaan investeren in het zuiden. Dus dat hebben ze altijd gedaan natuurlijk. En dat klinkt misschien goed, maar dat betekent gewoon dat het bedrijven uit het noorden zijn die verder gaan investeren en ook weer met de winst gaan lopen. Dus er is niks van ontwikkeling aan, absoluut niets. En het tweede element wat er in het begin van deze eeuw is bijgekomen, die zogenaamde armoedebestrijding, die is bijna volledig weg. Men vervangt dat nu door een zogenaamde universele sociale bescherming, maar die woorden betekenen niets meer. Het belangrijkste dat wij vandaag moeten vaststellen is nogmaals dat de politieke wil bij de lidstaten volledig ontbreekt om nog iets te doen voor het zuiden. Het multilateralisme is aan het verdwijnen en we komen in een volledig nieuwe tijd terecht.
Ja, dat multilateralisme, dat is inderdaad wel iets waarom dat met veel pijn en moeite tot stand is gekomen. Heel die VN bijvoorbeeld al, dat lijkt nu precies uitgehold te worden.
Absoluut. Nu, al die instellingen, of we nu spreken over de Verenigde Naties, we spreken over de Wereldbank, het IMF, de Europese Unie, het zijn allemaal organisaties van staten. En wanneer die staten afhaken of nee zeggen, ja, dan is het gedaan.
Ja, op de NAVO-top zeiden ze allemaal ja. Hè?
50 jaar geleden zeiden ze allemaal ja, daardoor zijn die organisaties er ook gekomen. Maar dat is afgelopen.
Ja, dan behalve voor de NAVO, moet ik zeggen.
Behalve voor de NAVO, maar dan wil ik ook nog zien in hoeverre dat echt een samenwerking wordt. Maar ik ben blij dat u het voorbeeld geeft, want in de NAVO kan men met het grootste gemak afspreken dat men 5% van het BBP aan defensie gaat besteden. In zo'n conferentie als die van deze week gaat men nog een keertje herhalen dat men 0,7% aan ontwikkelingssamenwerking wil geven. Wat men niet doet, al 50 jaar niet doet. Dus u ziet daar inderdaad het verschil.
Ja, nu, ik lees al her en der dat bepaalde regeringsleiders nogal creatief omgaan met die 5% van de NAVO. Op den duur zitten daar ook al, zitten daar al dingen in als duurzame energie en zoiets. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, kijk, we verdedigen ons het best door te zorgen dat iedereen het goed heeft op de wereld. Dus we gaan daar ook een stuk ontwikkelingssamenwerking in steken.
Dat zal een perfecte besteding zijn van het geld. Men heeft 100 jaar geleden al gezegd in de Internationale Arbeidsorganisatie, er is geen vrede mogelijk zonder sociale rechtvaardigheid. En als de NAVO wil doen wat ze beweert dat ze wil doen, namelijk de vrede handhaven, dan moet ze het geld besteden aan sociale rechtvaardigheid, aan echte sociale beschermingssystemen, aan echte openbare diensten, aan echte gezondheidszorg en onderwijs. Dat zou de beste besteding zijn voor het geld van de NAVO. En daar kan je echt de vrede mee bewaren en bevorderen.
Ja, maar niet de opbrengsten van het industrieel-militair complex natuurlijk.
Ah, dat is een ander probleem natuurlijk. Daar zit het grote knooppunt uiteraard.
Ja, nu, bent u geweest naar Sevilla of hebt u gevolgd wat dat er nu effectief gebeurd is?
Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik was op de vorige conferentie in Addis Abeba in 2015. En ja, weet u, je kan daar iets doen als NGO, als sociale beweging in de vele nevenactiviteiten. Je kan iets organiseren om daar nieuwe ideeën te promoten. Die conferenties zelf, dat zijn zakenmensen, dat zijn diplomaten. Persoonlijk heb ik daar niks mee, dus je kan daar niks gaan doen. Je kan daar alleen met je vrienden, met je collega's iets apart gaan voorstellen, proberen daar nieuwe ideeën bekend te maken. Dat kan je doen, dat is nuttig. Maar persoonlijk ben ik er niet meer zo enthousiast over.
U bent erop uitgekeken. Zeg, en u zegt de derde was 10 jaar geleden. Dat is wel lang.
Dat is, De tweede conferentie was in 2008... Ja, maar ook dat betekent dat men eigenlijk niets wil doen. Kijk, er is nog een tweede VN-conferentie die op ons afkomt in november voor sociale ontwikkeling. Dat is 30 jaar geleden. De eerste conferentie was in 1995. Nu pas komt er een tweede conferentie. Nogmaals, dat wijst erop dat men niets wil doen, dat er geen politieke wil is. En ik denk dat we dat nu eens eindelijk moeten gaan doorprikken. Dat zijn allemaal mooie bedoelingen. Het gaat niet om de instellingen die het zouden willen. Het gaat om de lidstaten die het niet meer willen en niets meer willen opbrengen. En ik denk dat we dat nu eens eindelijk echt moeten gaan doorprikken en bekendmaken. Men wil niet.
Nee, want het lijkt er nu op dat die instellingen zichzelf in stand houden en dat is dan iedere keer een heel chique top met de nodige infrastructuur en mensen die van overal komen aanvliegen en ronkende speeches en zo, maar het is volgens u eigenlijk gewoon een lege doos.
Zo ver zou ik niet gaan. Ik bedoel, die instellingen zelf zouden wel willen en zij proberen zeer hard. En zeker de Verenigde Naties kan je niet bekritiseren omdat ze het niet zouden willen. Absoluut niet. Zij proberen eruit te halen wat er nog in zit, maar dat is elke keer minder en minder en minder. En inderdaad, op zeker ogenblik zal men moeten vaststellen, het lukt niet meer.
Mm-hmm. Zijn er al plannen voor een vijfde top?
Hoe zegt u?
Plant men dan ook meteen een vijfde top in, of niet?
Er zijn natuurlijk de BRICS-landen die proberen wat te doen, maar er is trouwens volgende week, dacht ik, een BRICS-top in Brazilië. Daar probeert men vooruit te komen. Daar probeert men alternatieven uit te werken. Of dat lukt, is een andere vraag. Maar tenminste, zij proberen alternatieven uit te werken. Nu, de diversiteit binnen die BRICS-groep, dat is Brazilië, Rusland, India en China, Zuid-Afrika, er zijn een aantal nieuwe lidstaten bij. Je hoort meteen dat de verscheidenheid in die groep bijzonder groot is. Dus dat is een moeilijke hinderpaal. Maar zij proberen tenminste, zeker voor die financiering, oplossingen te vinden. En dat betekent dat zij zoeken naar manieren om aan het monopolie van de dollar te ontsnappen. En mocht dat lukken, dan hebben zij echt iets bereid dat heel belangrijk kan zijn voor het zuiden.
Mm-hmm. Nu, ik hoor u die landen opsommen. En Rusland zit daar ook nog steeds in.
Ja, Rusland zit daar zeker steeds in. Dat was een van de stichtende landen, net zoals China en Brazilië en India.
Dus er is toch nog een internationaal niveau waarop met Rusland gecommuniceerd wordt?
Jawel, er wordt... Kijk, die landen zetten zich vooral af tegen de hypocrisie van het Noorden. Omdat we altijd fantastisch mooie woorden hebben, fantastisch mooie beloften hebben, fantastisch mooie intenties hebben soms, en er komt niets van terecht. En zeker met een van de problemen die deze week ook besproken zijn, de grote schuldenlast van alle landen in het zuiden. Zij zitten daar echt in een keurslijf, ook omdat ze gebonden zijn aan de dollar, monopolie van de Noord-Amerikaanse munt. En dat is een groot probleem. En als nu ook nog eens de handelsrelaties door Trump volledig verstoord worden, dan zitten die landen echt vast.
Ja, u schreef...
Dus dat is waar...
Ja, u schreef in uw artikel nu al dat er landen zijn waar de afbetaling van de schuld, dat over een groter bedrag gaat dan wat ze aan onderwijs en gezondheid kunnen besteden.
Absoluut. Het is ongeveer de helft van de mensheid, een kleine 4 miljard mensen, die leven in landen waar meer wordt uitgegeven aan de afbetaling van de schuld dan er wordt uitgegeven aan gezondheidszorg of onderwijs. Dat zijn zo'n hallucinante cijfers, dat is gewoon niet langer aanvaardbaar. Maar men vroeger, ik spreek over 50 jaar geleden of zoiets, was daar nog een absolute verontwaardiging over. Vandaag is die verontwaardiging zelfs weg. Ik bedoel bij de overheden. Die bestaat nog bij sociale beweging, die bestaat nog bij enkele NGO's. Bij de overheden is dat weg. Men wil dat vergeten.
Ja, wilde u mij nu toch nog eens uitleggen wat die schuld precies is? Want wij hebben het tot voor een paar jaar altijd gehad over wij helpen die landen met ontwikkelingssamenwerking, maar tegelijk moeten die dan betalen. Wat moeten die eigenlijk betalen? Waar komt die schuld vandaan?
Maar schuld is iets wat als een spiraal werkt, hè? Je leent een bedrag en je betaalt daar interesse op. Als dat niet snel genoeg gebeurt, moet je bijleren en moet je opnieuw interesse betalen. Je betaalt een deel van de schuld af en je gaat nieuwe leningen aan en er komen opnieuw interesse bij. Dat is een spiraal, dat is zoals een sneeuwbal die gaat rollen en groter en groter en groter wordt. Dan komen er een aantal kleine initiatieven om die landen te helpen, zoals gebeurd is rond de eeuwwisseling. En dan begint het hele circus opnieuw. Je gaat lenen, je betaalt interest, je gaat lenen, er komen nieuwe interesten bij enzovoort. Dus dat is een eindeloos systeem waar alleen het financiële systeem, de banken en de investeringsfondsen rijker van worden. En de landen in het zuiden en de mensen in het zuiden armer van worden.
Mm-hmm. Dus die staatsschuld is eigenlijk al begonnen bij op het moment dat die landen dan onafhankelijk werden, of?
Absoluut, ja, absoluut. Absoluut, en vooral, eigenlijk vooral in de jaren 70, toen de grote kentering is gekomen met het IMF, met het loslaten van de pariteit tussen de verschillende munten, het loslaten van de inwisselbaarheid tegen de goud. Op dat ogenblik zijn alle koersen gaan schommelen. En was er ontzettend veel geld beschikbaar, dollars beschikbaar, die zeer gretig zijn uitgeleend. En daar is het hele drama van de schuld begonnen. In 82 zijn dat Mexico en Argentinië hebben forfait moeten geven, die konden dat niet langer betalen. En op dat ogenblik zijn de neoliberale programma's van het IMF met de structurele aanpassingen begonnen.
Ja.
En dat is de hele spiraal waar we tot ongeveer 2000 hebben ingezeten. Vandaag beginnen we aan een nieuw tijdperk. Dat is niet langer het neoliberalisme, dat is rechtsconservatisme. En dat zal nog veel erger zijn. Zeker voor al wie het minder goed heeft, ook bij ons. Als je ziet wat onze regering doet, dat is exact hetzelfde. Het afbouwen van het hele sociale model.
Tja.
Ik ben niet optimistisch, dat doet u wel. Maar.
Nee. U schrijft nog iets wat ik niet goed begrijp. U schrijft ergens in het artikel de consensus van Monterrey, dat was dan die eerste conferentie in 2002, ja. Dat was 13 pagina's land.
Ja.
En wat betekent 13 pagina's land?
Het zijn 13 pagina's. Ik bedoel, het was een redelijk beperkte tekst. Vandaag zijn het er 35 of zoiets. Hè. Als je zoveel bladzijden nodig hebt, en daar zitten geen concrete acties in. Daar zitten alleen maar vage beloften in. Het is werkelijk, als u die teksten leest, dat is onbegrijpelijk. Dat is wartaal. Heel, heel veel woorden om zo weinig mogelijk te zeggen.
Ja, abracadabra.
Ja.
Ja. En is er dan vorige week in Sevilla toch nog iets nuttigs gebeurd, denkt u? Hebt u weet van wie daar was, of?
Er gebeuren altijd kleine nuttige dingen. Er zijn een paar kleine initiatieven genomen. Voor een Rijkendax bijvoorbeeld. Een paar landen die daar toch echt werk willen van maken. Maar hoe lang zijn we daar al mee bezig? En we hadden een akkoord met de OESO. 120 landen die een minimumtax van 15% wilden gaan heffen op multinationals. De Verenigde Staten, Trump hebben zich al teruggetrokken en de G7 is het daarmee eens. Dus je ziet hoe ontzettend moeilijk het is. Men wil opnieuw de luchtvaart gaan belasten. Dus er zou een tax komen op privéjets en op luxe reizen, mensen die in eerste klas reizen en dergelijke. Dat zijn goede initiatieven, maar die gaan het probleem absoluut niet oplossen. Maar goed, ja, er zitten zo hier en daar zitten er kleine initiatieven in. We zullen moeten zien wat er van komt.
Ja, dat is inderdaad altijd de vraag. Hè? Goed, wilde u zelf nog iets toevoegen?
Nee, ik hoop. Ik hoop alleen dat we eens helderheid kunnen creëren. Dat we eens duidelijker zeggen, kijk, zo gaat het niet. Er is geen politieke wil. En we moeten vooral ophouden met te zeggen, ach, er zijn kleine initiatieven. Kijk eens hoe fantastisch het is. Men gaat de privéjets taxeren. Ja, dat is goed, maar het probleem verdwijnt daarmee niet.
Nee, druppels op een hete plaat.
Precies.
Ja. Goed, bedankt Francine Mestrum voor uw tijd op deze zaterdag.
Graag gedaan, oké.